Van harte welkom op deze bijeenkomst. Voor degenen die hier nog niet eerder waren, zal ik even vertellen hoe de bijeenkomst verloopt. Voor de pauze is er een spreker die een onderwerp behandelt, dat hij zelf kiest of dat hij wat de keuze betreft aan de zaal overlaat. Dat hangt van de spreker af. Na de pauze worden er vragen beantwoord. Die vragen kunt u op papiertjes schrijven die u op tafel vindt en die kunt u hier dan tijdens de pauze inleveren. Ze mogen niet persoonlijk zijn, het mogen dus geen persoonlijke vragen zijn. U vindt hier, als u hier toch bent in de pauze, vindt u hier verslagen van bijeenkomsten zoals deze. Niet van deze bijeenkomsten, maar van bijeenkomsten zoals die ook worden gehouden in Den Haag. Dat zijn deze blauwe boekjes en die andere gele en roze. Dan heb ik nog een verzoek. Wil u tijdens de bijeenkomst niet roken, want het is een kleine zaal en het wordt erg gauw benauwd anders. Dan geef ik nu het woord aan de spreker.
Goedenavond, vrienden. Aan het begin van deze bijeenkomst eerst eventjes het oude bekende lied. Wij zijn niet alwetend, wij zijn niet onfeilbaar. Het is heel erg nodig dat u zelf nadenkt. Nu we dat hebben geconstateerd, heb ik een paar dingen van mezelf te zeggen. Hoeft u zich verder niet druk over te maken, daarna komt u aan de beurt om een onderwerp te stellen. Het is een beetje een rare wereld waarin u leeft op het ogenblik. En het vreemde is dat in die wereld op het ogenblik heel veel mensen, bewust of onbewust, beïnvloedingen ondergaan. Sommigen zien wat, horen wat, anderen dromen gek. Weer anderen doen dingen, terwijl ze zelf heel wat anders van plan waren. Kortom, het loopt nog wel eens uit de hand. In een dergelijke situatie is het erg belangrijk dat degenen die dat kunnen, proberen om geestelijk werk te doen. En nu is geestelijk werk een heel mooi woord, en het klinkt erg gewichtig, maar het komt eenvoudig hierop neer. Je hebt een eigen geloof of een eigen denken. Voor mijn part denk je alleen maar, ik ben mens, een deel van de mensheid. Maar je kunt net zo goed zeggen, ik ben mens en ik ben daardoor deel van de schepping, dus deel van God. Probeer te voelen dat je één bent met al het andere. Laat je eigen problemen als het ware wegvloeien naar het andere. Probeer in jezelf rustig te zijn. Probeer zoveel mogelijk harmonie te hebben. Als het even kan, probeer of je het gevoel krijgt dat het licht, dat het luchtig is. Wanneer je dat bereikt hebt, dan kun je je heel vaak een bepaald iets voorstellen. Niet voor jezelf, maar voor anderen. En zeggen, ja, daar ga ik proberen iets aan te doen. En dan moet je heus niet zeggen, oh, daar ligt er een op sterven, die zal ik even het eeuwige leven geven. Dat heeft hij al en bovendien is de kans groot dat hij op deze wereld geen behoefte heeft om langer te blijven. Dus, maak het niet te gek, probeer geen wonderen te doen. Ze bestaan wel, maar het valt nogal eens tegen. Probeer gewoon om je medemens iets te geven. Wanneer je zelf problemen hebt, probeer die problemen ook te bezien vanuit dit, ja, maar het komt er niet op aan, ik ben deel van een geheel. U zult tot uw verbazing ontdekken dat u wat meer energie krijgt en dat u zeker ook vaak voor anderen bepaalde dingen kunt bereiken. Ook zonder daar nou over te gaan praten of allerhand magische gebaren te maken. Zijn er een aantal mensen die hetzelfde doen? Dan zou ik u de raad willen geven, wanneer u het van elkaar weet, probeer het eens gezamenlijk. Spreek met elkaar eens af wat je nou eigenlijk belangrijk zou vinden. Mediteer erover, probeer op precies dezelfde manier ieder voor zich innerlijk dit gevoel van verbonden met al te krijgen. En probeer dan eens een keer om dus uw eigen kracht, als het ware, te richten, te concentreren op een bepaalde situatie, een bepaalde mens. Verwacht geen onmiddellijke resultaten, die krijg je maar zelden. Probeer alleen maar om de zaak een heel klein tikje, hoe zegt men dat politiek zo mooi, af te buigen in een meer menselijke, en als het even kan, een meer harmonische of zelfs meer goddelijke richting. Wanneer u dit doet, dan zult u eveneens ontdekken dat u steeds meer succesjes boekt. Wanneer een hele hoop mensen dat doen, dan kan een beetje van de mistroostigheid, van de wrok, die over de hele wereld onder de mensen zo sterk naar voren komt in deze dagen, verminderen. Dan komt men misschien tot een samenwerken om iets te bereiken in plaats van elkaar bestrijden. Misschien komt men dan ook tot het idee, het is niet zo belangrijk wat de ander is en wat hij doet. Belangrijk is dat wij samen één doel na kunnen streven. En als je dat eenmaal tot stand kunt brengen, dan heb je, dacht ik, heel veel bereikt voor deze mensheid. En heel veel ook voor verandering van de situatie, zodat de komende jaren iets minder mistroostig en haat en wrok geladen zullen zijn. Zo, dus als wat ik te zeggen had, u hoort, het is niet veel, maar het is niet onbelangrijk. Nu gaan we kijken waar u over wilt praten. Dus als u een onderwerp hebt, dan zegt u het maar.
Ezechiël.
Ezechiël, ja.
De werkeloosheid.
Ja, Ezechiël was niet werkeloos. Ezechiël werd een profeet genoemd. En er zit één eigenaardigheid bij. Ezechiël is het meest beroemd geworden om het visioen dat hij kreeg in de woestijn. Nu kun je natuurlijk zeggen dat die figuren en die schitterende schijven die je zag en die troon die uit de hemel daalde, dat dat allemaal dingen zijn die hij gedroomd heeft. Maar ik vind het wel een beetje raar. Uiteindelijk, het was toch maar een, ja, het klinkt een beetje denigrerend voor een bepaalde stand, maar een soort boerijnst. Hij wist veel van schapen af. Hij wist waarschijnlijk wel iets van landbouw af. Hij kon ook nog wel een beetje opschieten met zijn eigen mensen, maar dat was het. Als zo'n man komt aandragen met die beschrijving, dan moet er werkelijk iets zijn geweest. En dan kun je zeggen, ja, maar dat was een goddelijk visioen. Luister, God heeft al van zoveel de schuld gekregen, dat hij eigenlijk, als dat waar is, de duivel is. Dus laten we die fout niet maken. Laten we ons eerder afvragen, wat is er eigenlijk precies aan de hand? Wanneer u weet wat een rotor is, van een helikopter, en u kunt zich voorstellen dat er mensen zijn die iets dergelijks kunnen gebruiken, zeg bij een of ander ruimtevaartproject, dan hebben we de mooie schitterende schijf hebben we al bij de hand. Wanneer we denken aan de troon die neerdaalt uit de hemel. Nou, ik dacht dat de Amerikaanse marine bezig was met een zogenaamd platform dat door straalaandrijving omhoog gebracht kan worden. Een soort luchtkussenvoertuig op hogere hoogte, zou ik maar zeggen. En waarmee men dus vrachten over oneffen terrein snel kan vervoeren. Ik zie niet in waarom wegens die zelf al met molletjes lopen, zo'n ding ook niet hebben. Hè? Dus, wat heeft de man gezien? Hoe beschrijft hij die mensen? Ook alweer heel gek. Ze hadden het aangezicht van vogels. Onder meer dus, hè? Van dieren zeg maar. Maar als u nou kijkt naar zo'n ruimtevaarthelm, en u denkt er aan eentje met een beetje een vizier erin extra, dan heb je al een beestenkop nu, hè. En stel je nou bovendien nog eens voor dat er hier en daar een slangetje aan zit. Hè, misschien een live unit ergens op de rug of zo. Dan heb je helemaal al een gekke figuur. Ik zou dus zeggen, wat Ezechiël heeft gezien, dat is zeer waarschijnlijk een landing of een exploratie geweest van wezens die niet op deze wereld thuis horen. En dan wordt het natuurlijk erg moeilijk om de rest van Ezechiël in een goddelijk verband te plaatsen. Maar ik heb wat dat betreft toch mijn bedenkingen altijd. Er zijn profeten bij die doen uitspraken, die doen me denken aan Maggie Thatcher wanneer ze het over de economie heeft. Dat lijkt meer politiek te zijn. Anderen zijn bezig om het volk duidelijk te maken hoezeer het tekort schiet. Zoals een zekere meneer, hoe heette die ook weer, Himmler, dat kon doen. Weer anderen, die praten zo van, ja, de Heer legt ons alle hand zorg op, lijkt Churchill wel. Breng uw bloed, zweet en tranen. Dus, Dan kun je zeggen, ja, maar het is uitgekomen. Ja, dank je de donder, in die tijd kon iedereen het aanzien komen. Ik denk dat er heel veel mensen profeet genoemd worden, die je eerder moet zien als gedreven mensen, misschien zelfs fanatici, die in die tijd zich moesten beroepen op een macht. Een democratie bestond in die tijd niet. Tegenwoordig bestaat het woord tenminste. Dus, wat had hij als hoogste autoriteit? Nou, God. En uit God spreken ze dan. Hun ervaringen verwerken ze allemaal in termen van het gezag dat die God geeft, het bevel dat die God geeft. Volgens mij heeft Ezechiël dat ook gedaan. En er zijn nog wel meer visioenen waarbij we toch een beetje bedenkelijk kijken. Zoals vurige wagens die naar de hemel gaan. Nou, als je één keer een raket hebt zien starten, dan weet je hoe dat eruit ziet. Hè? Dus dan kom je tot de conclusie, lieve mensen. Het is allemaal wel historie, maar het is historie gezien. Vanuit een beschaving die weinig techniek kende. En die technische verschijnselen ongetwijfeld op een heel andere manier zou omschrijven. We hebben te maken met mensen die eigenlijk heel sterk gebonden zijn aan hun eigen volk, omgeven ook in die tijd van vijanden. Mensen die moeten proberen om juist met dat geloof die eenheid tot stand te brengen. Vandaar dat alles wat betrekking heeft op het leven, betrekking moet hebben op God. En als je het zo bekijkt, dan kun je niet zeggen wat die Bijbel zegt is onjuist. Maar je kunt er wel een aantekening bij maken. De werkelijk goddelijke origine van vele profetieën lijkt mij eerder in de latere uitleg ervan te liggen dan in de feitelijke inhoud. Ik meen dat dit ook geldt voor Ezechiël. Ik meen dat Ezechiël dingen heeft waargenomen die behoorden tot een techniek die in zijn tijd absoluut onbekend was. Ik meen dat hij op grond daarvan emoties heeft ervaren die hij ook in zijn verdere uitspraken ongetwijfeld heeft laten doorwerken, waardoor hij zich gedreven voelde om nog eens de nadruk te leggen op dat ene volk en die ene God dat voor hem de wereld uitmaakte, de enige werkelijkheid, het uitverkoren volk. Als het niet genoeg is of heb commentaar, zegt u het maar.
De Statenvertaling ziet in het ding wat hij naar beneden ziet komen een soort symbool voor wat er met het Joodse volk gaat gebeuren. En legt het op die manier verder uit. Is het geklap van de vleugels zou dan het gekerm van het volk zijn? Hoe is die verklaring?
Ja, weet u, het is natuurlijk voor een theoloog een begrijpelijke verklaring. Aan de andere kant denk ik dat als u het telefoonboek neemt van Amsterdam en u zoekt naar namen die eruit springen en u maakt daar symbolen van, u over het lot van Amsterdam zeer veel kunt zeggen, maar wel achteraf. Ik meen dat juist de overdreven nadruk op het symbool, de symboliek, al te vaak voert tot een absolute vervreemding van de werkelijkheid. Er is een heel bekende ding, je kent het misschien als Ossum's Razor, dat is de Amerikaanse naam. En dat is een stelling die zegt, wanneer vele verklaringen denkbaar zijn, neem de eenvoudigste die alle feiten kan dekken. Mij dunkt dat een verklaring die in de natuur bekende verschijnselen, technisch mogelijke zaken in overweging neemt, dichter bij de werkelijkheid ligt dan elke poging om daarin symbolen te zien en zo je eigen gelijk te bewijzen. Ieder mag dat op zijn manier doen. Maar ik voor mij meen dat men in de theologie en vaak ook in de filosofie te veel geneigd is om eenvoudige dingen tot symbool te verklaren, zodat daaraan allerhand andere zaken verbonden kunnen worden. Let wel, ik wil u deze mening niet opdringen. Maar ik ben nog steeds van mening dat de eenvoudigste verklaring altijd gelegen moet zijn bij de stoffelijke mogelijkheden. Pas wanneer die geheel niet blijken te bestaan, zouden we over moeten gaan tot een verklaring met paranormale verschijnselen. En zijn ook die niet toetreffend, die verklaringen, dan mogen we misschien denken aan God. Want een mens leeft op deze wereld. Hij heeft te maken met de dingen van deze wereld. Hij moet leven onder de omstandigheden die deze wereld hem biedt. Hij moet werken met de middelen die hij materieel en verstandelijk heeft in deze wereld. Laat hem dan niet wegvluchten in een verre symboliek, waardoor je enerzijds het lot der mensen onontkoombaar probeert te maken en gelijktijdig die mens probeert te verheffen tot iets wat hij zeker nog niet is en misschien eens na lange tijd zou kunnen worden, in mijn overtuiging. Maar daarvoor zijn stoffelijk nog geen aanwijzingen te vinden. Neem me niet kwalijk dat ik het zo zeg. Het is niet om te vechten en te argumenteren, maar een vriend van mij heeft een keer een bekende uitspraak gedaan. Iemand zei, wat is een theoloog? Ach, zegt hij, die Theo, hij liegt nog steeds. En daarmee zeg je toch wel iets. Er zijn heel veel mensen die dingen verklaren zonder dat ze duidelijk kunnen maken waarom ze het juist op die manier doen. En dan halen ze er het geloof bij. Of ze halen er de autoriteiten bij. Ik dacht dat je bij een verklaring eerst uit zou moeten gaan van de feiten en de redelijke mogelijkheden. En dat je pas dan verder kunt gaan. Het zou heel goed zijn wanneer bepaalde economen en sociologen eveneens zich eerst eens aan de feiten zouden refereren. En niet alleen aan de theorieën, waardoor tendensen kunnen worden omgezet in prognosen die nooit waar worden. Aan u.
Ja, wat is uw mening dan betreft meer de Oosterse filosofie? En dan denk ik een beetje meer in de richting van de Veda, Upanishads en wat zal daaruit voortkomen hier?
Veda, Upanishaden in het geheel dus. Ze zijn allen eigenlijk symbolisch geworden, omdat men de feiten die erachter liggen niet meer kent. Toch zijn er een aantal van die overleveringen terug te brengen tot normale, natuurlijke feiten. Bijvoorbeeld, de God wordt op aarde geboren uit de nood. Sindsdien heeft hij ook veel noten op zijn zang, dat kun je erin lezen. Mozes wordt in een mandje gevonden. Dacht hij nou werkelijk dat het allemaal precies zo is gebeurd? Dat mandje, dat zou nog kunnen, maar het zou wel heel erg toevallig zijn. Die nood kan niet. Maar wanneer er een bekende, beroemde figuur is, dan moet er iets zijn rond die geboorte. Dan moet er iets zijn in die jeugd dat afwijkt van de norm. De legende ontstaat niet op het ogenblik dat de figuur ontstaat, maar wordt aan de figuur verbonden op het ogenblik dat die figuur niet meer op aarde bestaat. Als een verklaring voor het uitzonderlijk zijn ervan. Als een verklaring voor, voor het erkennen van een hogere waarde erin, zonder dat je jezelf verplicht behoeft te gevoelen om het na te volgen.
Is dat met een Jezusfiguur ook het geval?
Volgens mij wel. Over Jezus wordt een hele hoop verteld. Maar de dingen die het belangrijk zouden zijn om te kunnen waarderen, horen we niet. We horen alleen de uitzonderlijkheden. We worden geconfronteerd met de rabbinale verhalen die je zelf verteld hebt. Maar wat deed Jezus gewoon? Hoe was hij als mens? Dat weten we niet. We horen dat Jezus alle hand wonderen doet. En dat hij erg ruimdenkend is, nou dat vind ik al heel iets moois, zeker in die tijd. Maar wat horen we nou over de Jezus? Was die nou zo maagdelijk of was hij het niet? Er zijn een aantal aanwijzingen dat wel eens anders geweest kan zijn. Maar daar wordt nooit over gesproken. Jezus van Nazareth heeft geleefd. Jezus van Nazareth was een zeer hoge figuur, als ik het zo eens mag zeggen. Een verlichte. Of hij daarmee letterlijk de zoon van God was, zodat Jozef er geen schuld aan had, maar alleen de Heilige Geest. Daarvoor hebben wij geen enkele aanwijzing. Zeker wanneer we weten dat in die dagen vruchtbaarheid bepalend was voor het huwelijk en een verloving gelijktijdig een beproeving van die vruchtbaarheid inhield. Daarom zeg ik u, wat men van Jezus probeert te maken, wat men probeert te maken van noem ze allemaal maar op, Krishna enzovoorts enzovoorts, ja zelfs wat men probeert te maken van figuren als Mohammed, die toch alweer veel beter zijn vastgelegd dan bijvoorbeeld Jezus of de Vedische figuren, altijd weer worden we geconfronteerd met een poging om een onderscheid te maken tussen de gewone mens en de andere. En wie dat voor Jezus wil doen, mag één ding niet uit het oog verliezen. Dat Jezus heeft gezegd, volg mij. Hoe kunnen wij een God volgen? Een mens kun je volgen. Ik ben de weg. Met andere woorden, leef zoals ik leef. Probeer innerlijk te zijn zoals ik innerlijk ben. Maar die opdracht is kennelijk te zwaar. Want de Jezus die zou natuurlijk zeggen, schij uit met je rakettengedonder. En dan zou er onmiddellijk wel iemand opstaan die zegt dat hij dan beter kan emigreren. De Jezus die zou zeggen, wat hebben jullie aan al die vele dingen? Geef het aan de armen. Verdeel het allemaal maar. En probeer eerst eens jezelf waar te maken zoals je bent. Wees niet afhankelijk van je bezit, van je status, wees jezelf. Maar die Jezus is in het christendom niet welkom. En daarmee heb ik indirect toch ook nog weer een stukje beantwoord over die Veda, de Upanishaden. Waar filosofen een figuur nemen om hem tot kern van een filosofisch systeem te maken, daar verdwijnt de werkelijkheid van de figuur zodanig dat er uiteindelijk alleen nog symbolen overblijven. Misschien is dat het juiste antwoord. Oké? Okay?
Mm-hmm. Kunt u mij iets vertellen over Rudolf Steiner?
Ja, dat kan ik wel, maar ik heb eerst de werkeloosheid nog voor de boeg. Oh. Dat ging nu eventjes over dit onderwerp. Hè? Zo, nou ja... Ja, over Steiner kan ik ook een hele hoop vertellen, maar dat vinden ze ook niet allemaal even leuk. Werkeloosheid, wat is werkeloosheid? Werkeloosheid zou, als je het woord volgt, betekenen dat je in je bestaan geen mogelijkheid hebt om arbeid te verrichten. Deze werkeloosheid is niet werkelijk. Dan hebben we de werkeloosheid die ontstaat wanneer wij niet tegen een betaling kunnen werken. Deze werkeloosheid bestaat in beperkte mate. Dan hebben we de werkeloosheid die ontstaat wanneer wij niet kunnen werken tegen een ons daarvoor juist schijnende vergoeding. Deze werkeloosheid is grotendeels uw realiteit. Wanneer ik moet proberen om de hele zaak uiteen te zetten, dan is dat heel erg ingewikkeld. Ik vereenvoudig. Vindt u dat het niet juist is of onzuiver? U geeft een gil en ik vul aan. Ja? Maar niet allemaal tegelijk gillen, anders komen alle opers binnen. Er is een tijd geweest dat een bepaalde kaste, een bepaalde stand het gezag had. Alles was eraan onderdanig. Hierdoor waren er, zoals men toen zei, de weinigen door God uitverkoren om in weelde te leven, die in feite leefden dankzij de armoede van anderen. Dat is langzaam wat verschoven, want er waren koloniën. Dus men kon ook de lageren iets meer geven, maar het was niet voldoende. Er ontstond een arbeidersbeweging, onder meer in Engeland. Eerst, als ik me niet vergis, onder degenen die bij de weverijen zaten. Die probeerden op te komen voor hun recht. Dat betekende dat arbeiders een machtsfactor begonnen te vormen. Een machtsfactor is aantrekkelijk voor hen die macht zoeken. Om die macht te behouden, moet de machtzoeker echter resultaten tonen. Dientengevolge ontstond een strijd in feite van de arbeiders tegen hun eigen broodheren. Deze strijd heeft vele vormen gekend, is soms zelfs overgegaan in een beperkte samenwerking, zoals in uw land kort na de oorlog. Maar altijd was er de noodzaak om meer voor de arbeider te bereiken. Niet omdat die arbeider het misschien zo hard nodig had, maar omdat je zonder dit bereiken de eenheid van de arbeiders zo moeilijk kon handhaven. Daardoor ontstond een situatie waarbij vele landen de arbeid in feite te duur zagen worden in vergelijking tot andere delen van de wereld. Dit betekende dat de productie moest veranderen. Productie veranderen was moeilijk, maar men kon de afzet vergroten. Dus de ondernemers begonnen steeds meer de mensen af te zetten. Dat kunt u in de Ster nog dagelijks aanhoren. Dat was logisch. Deze stand heeft een bepaalde aansprakelijkheid aanvaard en wil er ook aan beantwoorden. Deze stand heeft een bepaald beeld van eigen belangrijkheid en wenst dat die erkend wordt. En ze heeft daarnaast een visie op haar eigen rechten die lang niet overeenstemt met datgene wat bijvoorbeeld arbeiders van denken. Het resultaat is geweest dat de arbeidersbeweging als machtsfactor steeds meer ging werken in de regeringen, in de politiek. Hierdoor ontstonden gouvernementen die moesten proberen het wankele evenwicht voortdurend in stand te houden door steeds weer maatregelen, nu eens de ene, dan weer de andere zijde. Daardoor werd die regering zelf eveneens aanspreekbaar. Zij werd in haar wezen en haar macht afhankelijk van de arbeidende klasse. Zeker toen er een algemeen stemrecht kwam. Dit betekende dat langzaam maar zeker de regeringen verder socialiseerden. Zij gingen dus steeds meer dingen op kosten van de gemeenschap uitdelen aan degenen die anders misschien in opstand zouden komen. In het begin was dat met stempelen misschien, zoals in een vorige crisis. Tegenwoordig is dat gebeurd door eigenlijk iedereen een inkomen te garanderen en een bepaalde zekerheid van de wieg tot het graf te scheppen. Men gaf daar een mooie naam aan, volksverzekeringen. Maar een volksverzekering kan natuurlijk nooit een verzekering zijn die alleen maar geldt tot een bepaald inkomen. Toch is dat het geval. Hier ziet u duidelijk dat zelfs daarin een standsverschil wordt gehandhaafd. Er zijn nog steeds twee partijen. Nu blijkt dat die afzet niet onbeperkt kan worden opgevoerd. Gelijktijdig zijn er factoren, onder andere externe, maar zeker ook interne, waardoor productiekosten stijgen. Producten worden deels onbetaalbaar. Oplossing? Ja, je kunt gaan mechaniseren. Een robot is veel beter dan een arbeider. Je moet hem wel precies zeggen wat hij doen moet, maar dan doet hij het ook, 24 uur per dag als het nodig is. Moet je eens tegen een arbeider zeggen, hè? Als je die zegt dat moet je doen, dan begint hij al te vragen waarom. Hup, weer 5 minuten arbeidstijd naar de maand. Op deze manier dus kwam er langzaam maar zeker een steeds groter aantal werklozen. Maar die werklozen die zakten terug in inkomen. Ze hadden bestedingsgewoonten, maar hadden niet meer de middelen om die te handhaven. Zij gingen dus terugkeren van allerhand in feite luxe gegevens om de voor hen persoonlijk belangrijke luxe in stand te houden. Ze wilden graag de goedkoopste margarine eten in plaats van roomboter zoals vroeger, wanneer ze dan in ieder geval maar geld hadden om nog een keer naar Ibiza te gaan. En dan kun je daar je schouders over ophalen en zeggen het is dwaas. Maar dat is werkelijk gebeurd. Dit wil zeggen dat bovendien nog een groot deel van de gelden die als uitkering bestemd waren in feite tot het stimuleren van de omzet, verdwenen naar andere gebieden. Er ontstond een economische verarming die steeds toenam. De externe factoren sloegen steeds feller toe en een van de grootste was de energiecrisis. Deze energiecrisis bestaat niet werkelijk. Zij is bewust gewekt door een aantal partijen die daar groot belang bij hadden. Onder meer was het daardoor mogelijk om andere bronnen te exploiteren waar men wel in geïnvesteerd had, maar die niet rendabel te maken waren. Later bleek dat je daardoor nog veel meer bronnen kon gaan aanboren en zo je eigen zeggingschap in veel landen kon vergroten. Toen dit eenmaal gebeurde, zakte de omzet nog verder. Gelijktijdig zat die regering met een topzwaar apparaat dat nu zijn eigen bestaan moest gaan rechtvaardigen door steeds meer regelingen te treffen. En u weet hoe dat gaat met veel regelingen. Kijkt u maar als er ergens veel stoplichten staan. Dan is de betekenis van de lichten veranderd. Vroeger betekende rood stoppen. Oranje afremmen en stoppen. Kruispunt vrijmaken. Huh? En groen betekende voorzichtig doorrijden. Nu betekent groen vooruit maar jongens, we kunnen door. Oranje betekent poepie gas erbij, dan halen we het nog. En rood betekent heel dood gewoon. Jongens, als die stommelingen nou maar niet te snel optrekken, dan haal ik het nog net proberen. Met andere woorden, de betekenis daarvan als regulerende factor is verzwakt. Ditzelfde was het geval bij een topzwaar regeringsapparaat. Om dit nu op te heffen, probeerde men steeds meer regelingen te treffen. Er ontstond een perfectionistisch bestuur dat dermate kostbaar is dat het eenvoudig niet meer te betalen is. Gelijktijdig werden steeds meer die volksverzekeringen die eens een lekkere kapitaalsreserve vormden voor de staat, nu ineens een last op de staatsmiddelen. Dit betekende doodeenvoudig dat de bedrijven niet minder lasten konden krijgen, terwijl hun omstandigheden moeilijker werden. Daardoor moesten de bedrijven kleiner worden, gingen failliet, of moesten besluiten, zoals het zo mooi heet, een deel van hun belangen af te stoten. En daardoor kwamen steeds meer mensen zonder werk. Doordat steeds meer mensen zonder werk kwamen, kwam er een steeds grotere belasting op de gemeenschap. Je kon de lasten misschien niet helemaal direct meer opvoeren, maar indirect was er nog van allerhand te regelen. De meeste auto's rijden tegenwoordig voor 3/4 op accijns, wist u dat? En als je rookt, dan rook je ook ongeveer 4/5 accijns, niet waar, en 1/5 tabak. Dus realiseer je even wat er gebeurd is. Men maakt de dingen duurder. Maar de mensen hebben minder geld. De mensen kunnen minder kopen. Er gaan nog steeds meer mensen werkeloos worden. En dan moet je op een gegeven moment de zaak in evenwicht brengen. Maar je kunt eenvoudig dat topzwaar bestuursapparaat niet ineens afschaffen. Er zijn honderdduizenden mensen bij betrokken. Je kunt al die luxe waar je aan begonnen bent niet ineens afschaffen. De mensen zouden niet begrijpen waarom. Dus begin je hier een beetje, daar een beetje te knibbelen. En als je dan stemmen moet winnen, ach, dan moet je toch weer zo'n royaal gebaar maken. Hieraan hebben alle partijen zich schuldig gemaakt. De Partij voor de Aanhang, net zo goed, nietwaar, als het comité door achterlijke bestuur. Maar oh, u ziet er een politieke partij in. Nou ja, goed. Dat moet u weten. Ik heb het niet gezegd. En dan hebben we natuurlijk ook nog die mensen die te vroom zijn om de G vooraan te zetten en daarom V hebben gezet. Hè? Kijk, al die mensen die willen macht hebben, ze willen macht houden. De vakbondsmensen willen macht hebben, willen macht houden. Dat wil zeggen dat ze elkaar op leven en dood bestrijden om hun aanhang niet te verliezen. En daardoor komen er steeds meer werkelozen. Begrijpt u, zo zit in elkaar. En als de werkeloze er niet gewend was te denken in termen van dit is nu eenmaal mijn inkomen, dit is nu eenmaal mijn taak, hier wil ik werken en daar niet, maar gewoon had gedacht, wat kan ik doen om in die gemeenschap betekenis te hebben, dan zou waarschijnlijk een verschuiving zijn naar wat men noemt de kleinere particuliere sector. Dat zou niet zo erg zijn, want grote bedrijven zijn over het algemeen erg kostbaar. En ze hebben nog een ander nadeel. Wanneer ze werkelijk groot en rijk worden, dan moeten ze allerhand politici opnemen als commissaris of directeur. En dat kost dan een hele hoop aan beslissingen en daarna gouden handdrukken. Ja. Dus dat kleine bedrijf zou het kunnen. Maar dan moet het niet uitgaan van een inkomenseis, maar eerst van een nuttigheids- en rendabiliteitseis. En dan zou blijken dat kleine bedrijven wel degelijk opnieuw kunnen worden opgezet. Dat mensen die bereid zijn om, nou ja, eens een beetje te avonturen. Ook wanneer dit betekent dat je niet onmiddellijk weer betaald wordt voor je werk zoals dat eigenlijk toch zou horen in jouw denken. Dan zou die werkeloosheid een heel eind kunnen afnemen. Maar er zijn er velen die er belang bij hebben dat dit niet gebeurt. Want op het ogenblik dat de mens een kleine zelfstandige wordt, wordt hij een klein kapitalistje. En een klein kapitalistje denkt misschien wel socialistisch, maar het handelt kapitalistisch. En dat betekent dat het niet meer te beïnvloeden is met kreten van solidariteit en dergelijke zonder meer. De werkeloosheid die op het ogenblik bestaat in de westelijke wereld, is voor een groot gedeelte niet noodzakelijk. Deze economische crisis is niet de crisis die ontstaat wanneer werkelijk overal de mogelijkheden wegvallen. Het is een crisis die ontstaan is door een verkeerd gebruik van mogelijkheden, voortgekomen uit de behoefte om macht te behouden, invloed te verwerven en te verkrijgen, om steeds machtiger en groter te worden, zowel aan de kant van de arbeiders als aan de andere kant. En nou u. Ja, ik hoor niks, zeg.
We zijn met stomheid geslagen.
Ja,
ja, dat kan ik me misschien wel voorstellen, maar weet u,
betekent dat u zegt dat alle normenstelsels, hetzij in religies, hetzij in de samenleving, eigenlijk overboord gegooid moeten worden? En in welk tempo? En hoe doe je dat op een rustige manier?
Nou, ik denk dat je kunt beginnen met een hele hoop normenstelsels overboord te gooien. Maar je zou het eerst uit moeten gaan van één norm. Er kan geen recht bestaan zonder plicht. Als u daar eens mee zou beginnen.
Ja, dat vind ik heel belangrijk.
Dan hebt u al één norm overboord gegooid, namelijk dat je rechten kunt bezitten alleen omdat je bestaat. Door je bestaan heb je het recht om van je bestaan iets te maken. Niet het recht om van anderen te eisen dat zij dit voor jou doen. En wanneer u daar rekening mee houdt, en u houdt verder rekening met al deze mooie ethische stelsels, al deze moralistische betogingen die gehouden worden door mensen die uiteindelijk zelf niet eens in staat zijn om zich te houden aan hetgeen ze prediken, dan zou men misschien terugkeren tot de eenvoud. Mijn norm zou zijn, voor het christendom en de rest van de wereld, heb je naast de lief gelijk jezelf. En als je erin geloven kunt, je God boven alle dingen. En laat dan verder de boeren maar dorsen. Dat is misschien heel wat anders dan een mooi systeem, een genade leren en al die dingen meer. Maar ik geloof dat een mens die eerlijk en oprecht probeert om zijn medemensen te helpen, die eerlijk en oprecht probeert om ook zichzelf te handhaven, dat die de medewerking krijgt van een God zodra die hem nodig heeft. Maar dat die eerst zelf moet gaan tot het uiterste voor hij dat extra krijgt. Ik geloof dat het leven na de dood niet alleen maar een kwestie is dat het bestaat, weet ik. Ik ben per slotverrekening dood, nietwaar? Jij zou het waarschijnlijk niet zeggen, want ik redeneer nog net zoals vroeger. Hè? Ja, er zijn nog mensen, als je zo spreekt, als ik het net heb gedaan, dat ze je beschouwen als oud papieren verpakkingsmateriaal. Je weet wel, zo'n puntding waar je balletjes in gooit. Maar wat ik probeer te zeggen is dit. Wat heb je aan normen wanneer niemand zich eraan houdt? Wat heb ik aan een godsdienst die de liefde Gods predikt? En gelijktijdig bisschoppen laat verklaren dat de staat waarin ze zijn er goed aan doet om medemensen te vermoorden. Precies. Wat heb ik aan een paus die verdorie nog meer vliegt dan een aardsengel? Die de grond kust totdat de halve aarde nat is. En uiteindelijk alleen maar zegt, lieve mensen, we moeten geloven, we moeten trouw zijn aan moeder de Heilige Kerk. Maar niet zegt, mensen, jullie moeten leven zoals God in jullie leeft.
Dan zou die onmiddellijk vermoord worden.
Dan geeft u dus met die kreet toe dat hij dus wat dat betreft minder moedig is dan degene die op aarde zegt te vertegenwoordigen. En dan wil ik dat graag toegeven. En zeggen, die paus doet heus niet alleen kwaad. En de katholieke kerk doet heus niet alleen kwaad. Maar ik zeg wel één ding. Ze verloochent voortdurend de beginselen van de meester die ze zegt aan de volken te verkondigen. En dat geldt niet alleen voor de katholieken, dat geldt voor al die protestanten en de hele bliksemse boel. Goeie mensen. Maar ze lopen met de heren in de mond, de dood in de schoenen. Maar als die schoenen zwaar genoeg zijn, trappen ze er een ander mee als die niet gelooft. Daar heb je niets aan. Jij neemt me niet kwalijk, ik had misschien liever gehad dat ik Roelof Steiner aan het woord liet. Ja, ik kan niet weten, zou eventjes de gordel aantrekken. Nou.
Nee, ik vind het juist heel fijn dat ik het anders zeg.
Iemand vindt het fijn dat ik het zeg. Nou, dat vind ik fijn, zeg. Ja, als je al met je tweeën bent tegenover de massa nieuw, dan sta je weer een beetje sterk. Luister, hè? We lachen erop. Dat mogen we rustig doen. Maar is het eigenlijk niet zo dat al die systemen de menselijkheid in de mens vermoorden?
Precies.
Overal zijn bevoegde instanties voor je. Het is jammer dat die vrouw in het water ligt. Daar zou toch gauw iemand bij moeten komen. Zeg Jan, heb jij een agent gezien? Ja, ze spartelt toch wel erg, zeg. Waar blijven die lui nou? Heb je opgebeld? Nee, ik kon geen telefoon vinden. Nou is ze toch werkelijk verzopen. Dat is toch erg met al die mensen eromheen, nietwaar? De mentaliteit van de bevoegde instantie. Hè? Daar moet iemand komen. Als er een kind dreigt te verbranden, laat het maar verbranden als de brandweer er niet tijdig bij is. Misschien had je het eruit kunnen halen, maar je had ook je goede pak kunnen verbranden. Of je nieuwe permanent zou helemaal verschroeid kunnen zijn. Kan je toch niet doen? Zo zijn jullie toch? Neem me niet kwalijk, niet allemaal misschien, maar een hele hoop. Ja, het is erg dat daar die jongens met messen daar, met z'n vieren tegen een man, gauw, laten we eromheen lopen, want anders worden wij erbij betrokken. Heb u naaste lief gelijk uzelf. Wat heb ik aan al die mooie praat? Wat heb je aan volle kerken en vrome gezangen? Aan sacramenten en mirakelen, aan zegeningen. Wanneer daar buiten de mensen creperen. Wat heb je aan een maatschappij die beweert zo goed te zijn, Wij doen het beste voor het volk. Wij doen het beste voor elkaar. En wie het niet met ons eens is, gaat maar emigreren. Ja, we moeten rekening houden met de feiten, per slot van rekening. Wij maken door de uit en wie dat niet wil hebben, nou ja, die moet er maar onder lijden. Herkent u niet iets?
Heel
goed. Ja. En dan nog de toespraken. Mensen, het is een economische crisis. Wij zitten met ons volk in de moeilijkheden. En het wordt nog steeds erger. Wij moeten offers brengen. Ik vraag jullie, willen jullie offers brengen? Wordt hier de totale krieg? Heil Reagan. Heil Lubbers. Heil Vogel. Neem me niet kwalijk. Lijkt het daar niet verduveld veel op?
Ja, inderdaad.
Wat dat betreft ook heel andere pof, hoor. Ja, maar die krijgt het alleen op de pof omdat hij in een ander systeem zit. Je vraagt of de normen, al die kostbare normen, overboord moeten worden gegooid. Wil je wat zeggen, lieve jongen? Lieve mensen? Jullie hebben ze overboord gegooid. Je wil het alleen voor jezelf niet weten. Zou het dan niet beter zijn om eerlijk te zijn en opnieuw te beginnen? Ja, ik ben maar een geest, ik heb er geen last van, hoor. Geen btw, geen inkomstenbelasting, nietwaar? Niet een extra belasting op de benzine. Nietwaar? Bovendien gas. Nou ja, laat ik niks zeggen. Soms denk ik wel eens, de grootste gasproducent van Nederland zit op Binnenhof. Maar laten we nou gewoon eerlijk blijven, lui. Ik ben eens even heel gemeen geweest. Heel venijnig. En ik heb de zaak overtrokken. Zeker. Maar hoe kunnen jullie het anders nog begrijpen?
Dank u wel.
En dat is hetgeen ik u duidelijk wil maken. Ik zeg niet dat Vogel een slechte man is, of Reagan een slechte man is, of Lubbers een slechte man. Ik zeg niet dat ze de dingen verkeerd doen. Ik zeg niet dat ze in hun hart net zo erg zijn als nationaal-socialisten. Waarschijnlijk eerder het tegendeel. Maar wat zij doen, de wijze waarop ze redeneren, komt die richting uit. Ik heb niets tegen de kerk. Alle kerken, welke sect het nou ook is, doen allen ook wel iets goeds. Maar hoeveel doen ze verkeerd? Wat is het verschil tussen een Ayatollah Khomeini en een aartsbisschop die in een regime dat zijn eigen mensen vermoord bij de vleet alleen nog achter de regering staat en de troepen zegent? Dat zijn toch geen dingen die je kunt accepteren. Ik heb niets tegen Israël. En ik heb niets tegen de Palestijnen. Maar ik vraag me wel af waarom je elkaar moet verketteren. Waarom je elkaar voortdurend als vijand moet blijven beschouwen en hard moet blijven. Alleen omdat bepaalde mensen daar hun gevoel van zekerheid of macht ontlenen. Als Israël niet eens meer zo rechtvaardig kan zijn als het in zijn eigen wetten staat, omdat het zekerheid wil hebben, verloochent het datgene waarvoor het een staat opbouwt. Verloochent het een geloof dat zo oud is dat het christendom er een kind van is. En als die Palestijnen voortdurend verder gaan met hun wraakacties, voortdurend maar verder zich opzweven, tot ontrechten verklaren, zelfs waar ze het niet zijn, grijpen naar de macht, dan zondigen zij, wanneer ze christenen zijn, tegen de leer die ze aanhangen, wanneer ze islamieten zijn, eveneens tegen de leer die ze aanhangen. Dan moeten ze de verschillende soeren maar eens goed doorlezen. Wanneer je dat zo zegt, dan weet ik wel, dan zeggen ze, oh God, ja, hij heeft wel gelijk, maar hoe kan het anders? Het kan alleen anders wanneer het u anders wordt. Het gaat niet om de normen die van bovenaf moeten worden verworpen. Het gaat om de normen die u overboord moet gooien. En dat zijn dan niet de normen van je houden aan precies de betekenis van een stoplicht. Of rekening houden met een bestaand parkeerverbod, dames en heren, hier in deze stad. Dan gaat het niet alleen om je eigen gemak. Dan gaat het doodgewoon om een terugkeer naar de medemenselijkheid. Naar de onderlinge samenwerking, de daaruit voortkomende rechtvaardigheid. En als je dat niet kunt accepteren, ja, lieve mens, wat wil je dan nog? Met al je normen. Wat wil je dan met al je betogingen? Je verzet tegen de werkeloosheid. Nou, er is trouwens wat dat betreft één grapje wil ik u wel vertellen. Dat we niet met zo'n heel ernstige nood behoeven te eindigen. Want ik moet langzamerhand eindigen ook. Dus in België zijn ze tot de conclusie gekomen dat vele staatsarbeiders kennelijk al een toestand van werkeloosheid voorzien. Als je ze namelijk aan openbare werken bezig ziet, zie je dat ze al in training zijn. Ja, dus in België, Nederland niet hoor. Nederland niet. Nou ja, of u moet er zelf anders over denken. Nou, spijt het me heel erg dat Rudolf, en niet de red-nosed reindeer, maar Stijne, eigenlijk een beetje tussen de wal en het schip is gevallen. Maar degene die heel goed weten hoe deze mysticus en filosoof gewerkt heeft, dat wil ik dan wel even zeggen, die zullen er niet aan ontkomen me gelijk te geven wanneer ik zeg dat je zelf bewust moet worden, zelf moet leven, zelf moet ervaren. En dat je als mens eerst mens moet zijn, voordat je moet streven naar hogere dingen. En als ik het daar dan bij land, dan heb ik meteen een mooie afsluiting gevonden. Dus excuses. Ik zal in ieder geval vragen of hij een keer bij u langs kan komen als ik hem zie. Maar wat mij betreft, ik beëindig mijn eerste bijdrage. Zo dadelijk komt er een andere spreker. Maar ik kom nog wel een keer terug. En let op als jullie weer over normen en systemen beginnen, want dan weet je wat erop staat. Ik kom nog een keer terug. Na de pauze krijg je een andere spreker. Ik voor mij, ik heb geprobeerd om dingen te zeggen die volgens mij heilige waarheid zijn. Ik heb misschien op tenen gestaan. En ik zou je dan ook willen raden om ze wat te snoeien. Dan kun je in plaats van maat 73 misschien met maat 63 toe. Alles wat ik gezegd heb bij de onderwerpen is volgens mij juist en waar. Het betekent niet dat u het als waarheid behoeft te aanvaarden. Wel hoop ik dat u erover na zult denken. Want als een ander ook maar zo'n klein beetje gelijk heeft, kan dat toch je eigen waarheid misschien een tikje veranderen. Ik dank u voor uw aandacht.
Dank u wel.
Er is nu een pauze van ongeveer 20 minuten.
Nou, gaan we toch een keer, joh. Als je bekijkt, was het wel een
beetje
gekregen.
Ja.
Oh ja. Was dat die nieuweling van de...
Nee, dat is niet de nieuweling.
Nee, maar toen net...